Ja, de titel van vandaag is Schatgraven. Schatgraven. En dat gaan we vandaag doen. We gaan schatgraven. Twee maanden geleden, 8 januari 2024, verscheen een artikel in de New York Post over een zekere João Pimenta. Dus Braziliaans voor João Pimenta. João was 71 en die was overtuigd door een profetische droom dat er onder zijn keuken goud lag. Hij heeft vervolgens is zich gaan schatgraven en heeft in zijn keuken een gat gemaakt van bijna een meter doorsnee en uiteindelijk 40 meter diep. Hij heeft andere mensen nog geprobeerd te overtuigen om hem te helpen voor $500 per dag. En hij heeft zelfs een keer overwogen om dynamiet te gebruiken om nog dieper te gaan. Maar een van zijn buren heeft hem daarvan afgeholpen, zeg maar. En hij heeft ook geprobeerd te overtuigen van wat hij aan het doen was, was wel erg gevaarlijk. Maar hij was zo overtuigd en zo geobsedeerd dat er goud moest liggen door die droom. Dus hij bleef doorgaan tot op donderdag 4 januari. Hij verloor zijn evenwicht, valt naar beneden, zeg maar als een gebouw van 12 verdiepingen hoog. En overlijdt aan de gevolgen. Schatgraven was op basis van een bedrieglijke droom en dat werd hem fataal. Maar we schrijven 10 maart 2023, precies een jaar geleden, verschijnt er een artikel in de krant over een 27-jarige Lorenzo Ruiter uit Nederland, Hoogwoud. Hem verliep het heel anders. Hij was al aan het schatgraven met zo'n metaaldetector al vanaf zijn 10e jaar oud. Hij vond altijd wel leuke dingetjes en zo. Maar op een gegeven moment, hij vond iets waarvan het Rijksmuseum van Oudheden een jaar geleden bekendgemaakt heeft dat Lorenzo wat hij gevonden had. En dat was namelijk een unieke, 1000 jaar oude, middeleeuwse schat. Bestaande uit 4 gouden oorhangers, 2 plakaten van bladgoud en 39 zilveren munten. Waarschijnlijk zo begraven tijdens de oorlog tussen West-Friesland en Holland in de 13e eeuw. En gezien die archeologische betekenis is die schat in bruikleen gegeven aan het museum, dat het ook tentoonstelt. En het blijft officieel wel het eigendom van Lorenzo Ruiter. Dus bij hem leverde het schatgraven aardig wat op. Schatgraven is ook wat het woord ons opdraagt om te doen. Schatgraven. Jezus zegt, zoekt en je zult vinden. Of zoals Psalm 1 begint met de woorden, welzalig degene die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Overdenk het, zegt die psalmist. Overpeins het, zegt het NBG. Het boek vertaalt het met, wees er dag en nacht mee bezig. Want daarin zitten schatten verborgen waar we naar mogen graven en welke schatten we missen als we niet echt bezig zijn met zijn woord. We kunnen gewoon het woord lezen, soms zelfs dat we niet eens begrijpen wat we lezen, maar soms begrijpen we wel wat we lezen. En dan gewoon doorgaan met het volgende stukje. Maar dan missen we de verborgen schat die in die tekst zit. Hosea zegt, mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. En het woord kennis, wat hij hier gebruikt, is eigenlijk het woord wat betekent in de grondtekst onthuld worden. Iets wat je ontdekt, iets wat je opgraaft, iets waar je mee bezig bent. En dat gaat verder dan alleen 's morgens even je bijbeltje lezen, een tekstje lezen, je dagtekstje lezen. Dit gaat om graven, dit gaat om erbij bezig te zijn en over peinzen, dag en nacht over nadenken. En de Joden kennen ook een systeem waarop ze de Torah bestuderen om tot diepte, tot de kern van wat God wil zeggen door een bepaalde tekst heen. En dat systeem hebben ze eigenlijk een beetje van de tabernakel. De tabernakel, u weet waar de ark van het verbond stond in het heilige der heiligen. Ik ga weer met verbonden. Ik hou niet op over verbonden. Dat werd namelijk dat geraamte werd bekleed met 4 dekkleden. Het eerste was een dekkleed gemaakt, hetzelfde stof als van het gordijn van het Allerheiligste. Dat was van puur linnen met blauwe, purperen en scharlaken wollen stof. Daaroverheen kwam een dekkleed van, gemaakt van geitenhuid. En daaroverheen, de derde bedekking bestond uit een dekkleed gemaakt van ramsvellen. En daaroverheen, als vierde kleed, kwam een dekkleed waarvan men niet precies weet waarvan het gemaakt is. Het is een Hebreeuws woord, tagash. En men weet niet precies wat het is, maar men denkt dat het ook van een dier afkomstig moet zijn. Kortom, er moest heel wat bloed vloeien om tot de diepte van God te komen. Om God te kunnen ontmoeten. Gehuld onder 4 lagen. En het laatste laag onthult het allerheiligste, de diepte van God. Nou, dat principe, zo bestuderen ook de Joden de Torah. Laag na laag na laag na laag. Elk niveau is weer dieper dan het vorige niveau. Elke keer als je tot een dieper niveau gaat, kom je tot nieuwe ideeën, nieuwe kennis, nieuwe betekenis komen. Ligt tot je, dat je uiteindelijk tot die openbaring van God komt, wat hij echt ermee wil zeggen. Nou, hoe gaat dat in het Joods? Moet je even bijblijven, het is even een cursusje Joodse Torah-bestudering. Ten eerste is er de zogenaamde Peshat. Dat is de eerste stap die ze doen, dat is gewoon de tekst lezen, kijken wat er staat, eenvoudige betekenis van de woorden, heel, heel simpel. Dan is er de zogenaamde Remesh, dat is de subtiele betekenis waarnaar verwezen gaat worden. De laag daarna is de Derash, dat is de diepere betekenis die je eraf uit zou kunnen afleiden. En tenslotte is er de zogenaamde Sot. En dat is de verborgen diepte van Gods bedoeling van die tekst. Dus ze gaan laag voor laag na, wat wil God hier zeggen? En als je die acroniem maakt van die eerste letters van die woorden, dan hebben ze daarvan gemaakt de zogenaamde Pardesh. En dat woord Pardesh betekent boomgaard. Sommigen zeggen ook wel, je komt tot het Pardesh, paradijs. Dus als je Gods woord echt gaat overdenken, dan kom je eigenlijk weer uit bij die boomgaard waar Psalm 1 over spreekt. Welzalig de man die zijn wet dag en nacht overdenkt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Een voorbeeldje van Pardesh is, we zijn bezig met Johannes 2. Ik ga vandaag ook weer hebben over Johannes 2. We gaan tot in de diepte. Maar het laatste vers van Johannes 1... daar haalt Johannes Genesis 28 vers 12 aan. Daar heeft, in Genesis 28 vers 12 heeft Jacob een droom. Jullie kennen dat misschien wel. Hij ziet een ladder die tot aan de hemel reikt. En de engelen die klommen daar langs op en neer. En daalden daar langs naar beneden. Dat is Peshat. Dat is gewoon wat er staat. Zou je zeggen, wat een vreemde droom. Maar in Johannes 1, vers 51, dat laatste vers, gaat Johannes daar diepere betekenis aan geven. Hij zegt namelijk in vers 51, die ladder, dat is de zoon des mensen. Dat is Jezus. Dat is de remesh, zou je kunnen zeggen. De betekenis waarnaar verwezen wordt. De derash, de diepere betekenis, is dat Jezus de verbinding is van de hemel met de aarde. Hij is die verbinding, hij is de enige verbinding. Er is geen andere weg tot God dan door die ladder, door Jezus Christus. En wat Johannes nog toevoegt, is dat ze de hemel open zullen zien. En dat was het geheim. Een geopende hemel voor iedereen. Iedereen kan langs die ladder, langs Jezus Christus, tot God naderen. Dat is de volgorde waarin de Jood dat zou bestuderen. En zo hebben we dat ook met Johannes 2 gedaan. Dit is de derde keer dat ik Johannes 2 overspreek. We hebben het eerst gewoon gelezen. We gaan het vandaag ook gewoon weer lezen. Zodat je altijd weet van, oh, Johannes 2 ging daarover. Ja. Gewoon lezen wat er staat, dat is de Peshat. We hebben het gehad over de verwijzing naar hoe we mogen staan in het gehoorzamen. Naar het woord. Gewoon, zoals Maria zegt, doe gewoon wat hij zegt. Wat hij zegt, doe het. Dat is de remesh. Vorige week heb ik het gehad over de betekenis van de wijn in relatie met het nieuwe verbond. Hoe dat daarheen verwijst, wat voor betekenis het heeft, dat is de diepere laag, dat is de drash. En dus dacht ik, er moet ook ergens een sot zijn. Nou, die slot ben ik. Er moet iets zijn wat nog dieper verborgen ligt in deze tekst. Waar het nog meer heen verwijst. Dus zeg maar de SOD, de SOD, de schat op diepte. Vandaar mijn inleiding. Dus we gaan nu weer, en zo ben ik ook in Johannes 2 gedoken, van wat zegt dit nog meer? En dus we gaan gewoon eerst nog een keer gewoon lezen. Dat is de Peshat, Johannes 2, vers 1 tot 11. Gewoon weer even lezen, waar gaat het ook weer over? Zodat je altijd nog van een uur van herinnert. Johannes 2, over de bruiloft, ik weet het. Vers 1, op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Dus Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Wat ik vandaag ga aanhalen zal deels ook een herhaling zijn van wat we hiervoor gehoord hebben, om het er nogmaals even lekker in te stampen. Maar ook voor een nieuwe ontdekking, waarvan ik denk dat dat misschien die SOD is. En ik ben toch blijven hangen, zeg maar eigenlijk, bij die stenen vaten. U kent ze van de vorige keer, die reinigingsvaten. En stenen vaten waren niet gebruikelijk. Stenen vaten waren duur, want die werden uit een massief stuk rots gehouden. Een grote rotsblok werd gebruikt, er werd met bijtels werd er een gat in gemaakt, helemaal een diep gat in gemaakt. De buitenkant werd bewerkt om het mooi te maken. En dat is veel werk en dat was duur. En dat was lang niet voor iedereen weggelegd. Normaal gesproken gebruikte men aardenvaten. Aardenvaten waren gemaakt gewoon van klei, makkelijk te bewerken, even bakken en je hebt een aardenvat. Die waren veel goedkoper, hadden ook een nadeel. Het nadeel is als je een reinigingsritueel deed, en dat kon zijn om heel veel redenen dat je gereinigd moest worden, dan werd er in die aardevaten werd levend water gedaan. Levend water was water wat direct uit de bron kwam of direct uit de rivier kwam. En daarmee werd dan het ritueel voltrokken. Maar na de reiniging moesten die aardevaten moesten worden gebroken. Want die aardevaten waren als het ware besmet met zonde. Dus die moesten na gebruik weggegooid worden. Zonde moest verwijderd worden uit hun midden. Daar komt het eigenlijk op neer. Paulus vergelijkt mens met aardevaten. 2 Korinthe 4, vers 7. Aardevaten die kwetsbaar zijn, die gebroken kunnen zijn en worden. Maar het zijn aardevaten, zegt hij daar in 2 Korinthe 4, waar het licht van God in gaat schijnen. En hij schrijft daarbij de belangrijke woorden over die kwetsbaarheid. Hij zegt, opdat alles de overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Dus het is Gods kracht die in die vaten werkt en niet van ons. Maar in Johannes 2 lezen we dat Jezus stenen vaten gebruikt. Om een nieuwe verbond aan te duiden waar we het vorige week over hadden. Stenen vaten hoefden na de reiniging niet gebroken te worden. Niet weggegooid te worden. Konden elke keer weer opnieuw en opnieuw worden gebruikt. Ze werden gereinigd, konden weer opnieuw worden gebruikt, elke keer weer opnieuw. En daaruit kunnen we denk ik 2 conclusies trekken. Dat is het geheim achter die SOD, denk ik. Ten eerste, dat Jezus aangeeft dat in het nieuwe verbond hij degene is die gebroken is. Jesaja 53, vers 5 zegt: hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is het woord gebroken. Om onze zonde is hij gebroken. Hij was dat aardevat wat daarna werd gebroken. En bij het laatste avondmaal pakt Jezus ook een brood, breekt het en zegt: dit is mijn lichaam voor jou. Gebroken. Hij is dat vat wat gebroken is omdat het beladen was met onze zonde en hij moest daarvoor sterven. Even een slokje levend water nemen. Het nieuwe verbond doet hij echter in een stenen vat. Voor onze zonde hoeven wij niet meer te worden gebroken, want hij is elke keer weer, is het weer opnieuw, genade op genade, reiniging op reiniging, vergeving op vergeving, elke dag weer opnieuw, elke dag mogen we weer beginnen met een schone lei, met een nieuw vat. En hij, het is uitgehouden uit die rots, Jezus Christus. Bij hem zijn de stukken eruit geslagen om ons ruimte te geven voor levend water. Jezus is dat levende water en wij mogen het ontvangen. En we hoeven er niks voor te doen, alleen maar ontvangen. Hij doet het wonder. En dat is het goede nieuws van het nieuwe verbond. Hij werd gebroken, opdat wij niet meer gebroken hoeven te worden. Zonde heeft geen vat meer op ons. Maar er is nog iets. Het gebruik van stenen vaten voor het reinigingsritueel was verre van gebruikelijk. Een stenen vat, wat ik net al zei, was ten eerste erg duur. Waar het wel werd gebruikt, was in de tempel en in de synagoge. Die hadden daarvoor de kosten, het geld ervoor om die vaten aan te schaffen. De priesters konden zich dat veroorloven. En daarvoor ben ik ook wat gaan schatgraven in die archeologische ontdekkingen. Opgravingen bewijzen namelijk dat er in Kana was een synagoge. Toen Jezus het wonder verrichtte op het bruiloftsfeest, was daar een synagoge. Nathanael, een van de discipelen, was een van de meer geestelijke mannen onder de discipelen. Die kwam uit Kana. En er zal ongetwijfeld een synagoge zijn geweest. En bij die opgravingen van die synagoge in Kana zijn er ook stenen vaten gevonden. Stenen vaten in de bijruimte van de synagoge. En dan rijst de vraag: waarom waren er dure stenen vaten aanwezig op een bruiloftsfeest zonder dat die werden gebruikt? Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het bruiloft plaatsvond in een van de vertrekken van de synagoge. De zogenaamde Beit HaKnesset, het huis der samenkomst. Daar werd die bruiloft voltrokken. En in het Oude Testament heette dat nog de tent der samenkomst. En van die tent staat er in Exodus 29. Bij de ingang van de tent der samenkomst zal ik, de Heer, samenkomen met de Israëlieten om daar tot u te spreken. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. Dus juist op de plek waar God door zijn woord spreekt, waar hij zijn volk heiligt, waar hij in hun midden woont, waar hij hun tot een God zal zijn, daar doet hij het wonder van een nieuw verbond. Hier kondigt hij al aan dat in het nieuw verbond ben je geheiligd, ben je gereinigd, hij zal bij ons wonen, in ons wonen en hij zal onze God zijn. Vanaf het eerste wonder toont hij al zijn bedoeling met ons. En er is bij mij de vraag: hoe kunnen we daar dan nog aan twijfelen? Leef vanuit je identiteit die je ontvangt, zoals ik die afgelopen keer heb getoond. Het is ons gegeven en het was altijd Gods bedoeling met de mens. Stop met te denken dat je niet goed genoeg bent, niet heilig genoeg bent, niet genoeg gereinigd bent, dat je nog te veel zonde hebt en dat je daarna ook stopt met anderen te disqualificeren voor wie zij mogen zijn in Christus. Wij kunnen onszelf bestempelen als slachtoffer van omstandigheden. Of ik ben niet belangrijk. Of ik word niet gezien. Of ik word niet gewaardeerd. Ik word niet gehoord. Of ik schaam me voor de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En voor wie ik ben. En we verstoppen ons in onzekerheid van wie ben ik nou. En stellen de gedachten over onszelf boven de gedachten die God over ons heeft. God zegt in Jeremia 29 vers 11. Hij zegt, ik weet welke gedachten ik over jou koester. Luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Hij zegt, ik weet wat ik van jou denk. Dus denk niet anders van jezelf dan dat ik van jou denk. Je bent uniek in Gods ogen. Je bent gereinigd, je bent geheiligd. Zonde heeft geen vat meer op jou. Want Christus woont in jou. God zegt tegen Petrus in het visioen op een gegeven moment dat hij de visioen krijgt van het laken wat uit de hemel komt met die dieren en zo, die onreine dieren. En hij zegt God tegen hem, wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. Hoe vaak doen we dat? Wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. Doe het dan ook niet, niet bij jezelf en ook niet bij anderen. Ga doen waar God je toe bestemd heeft. Waarschijnlijk ken je het beeld wel wat ik ga tonen. Ik denk dat ik het wel eens eerder heb laten zien. Ik was een jaren geleden was ik met Maureen in Haarlem. En daar heb je ook het huis van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die met haar familie daar Joden heeft laten onderduiken in een aparte plek in het huis. In de Barteljorenstraat. En Corrie ten Boom was een gelovige vrouw. Een heel gelovige gezin ook. En je kan daar het huis in en dan kan je dat bezichtigen. En je kan ook prenten kopen. En een van die prenten toont een borduurwerk die zij heeft gemaakt. Je kent het wellicht wel. Een borduurwerk, een grote lap. En als je de achterkant daarvan bekijkt, is het een warboel van draden. Geen idee wat het nou precies inhoudt. Maar als je de andere kant bekijkt, dan is het een prachtige gemaakte kroon vol met kleur. En zo is het ook vaak in ons leven. Als we naar onszelf kijken, dan zien we soms door de bomen het bos niet meer. Of door de draden het kunstwerk niet meer. Maar als we het van Gods kant bekijken, die ons kent. En hij zegt in Psalm 8, vers 5. U hebt de mens met eer en glorie gekroond. Dat ben jij. God ziet zoveel meer in jou dan jij jezelf vaak ziet in jezelf. Maureen gebruikte vaak dat beeld, dat heb ik misschien ook wel eens hier laten zien. Als ze les gaf op school, dan gebruikte ze dit beeld. En dan vroeg ze van, wat zien jullie nu? Wat zien jullie nu? Het antwoord was dan vaak van, ja, ik zie een paar krabbeltjes. En het antwoord was eigenlijk van, nee, je ziet een groot wit vel. We zijn geneigd om te kijken naar iets wat fout gaat. Wat niet klopt. Wat niet goed is gegaan. Wat een krabbel is in ons leven. Dat punt in tijd waarvan we denken, dat ging niet goed. We kwamen tekort. En we kijken er dan naar met menselijke ogen. Maar God ziet dat grote witte vel waar hij dingen mee kan doen. Wij kijken zoals die jongen die met zijn rapport thuis kwam. En zie je 5, 7, 9, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 4. 4? Hoe kan je nou voor het vak tekenen een 4 halen? Zo kan, 4, hoe kan dat nou? Een Jood kijkt er anders naar. Een Jood zegt van, een 4 voor tekenen, die leraar is niet goed. Een hele andere kant van kijken. Maar wij zijn geneigd om de tekorten te zien. God ziet de potentie in ons. Hij kent jou. En hij wil jou een hoopvolle toekomst geven. Hij ziet wat jij niet ziet. Of nog niet ziet. En dat zien we ook bij deze bruiloft. Jezus had dezelfde vaten kunnen gebruiken of de kruiken kunnen gebruiken waar al eerdere wijn had in gezeten, dat leeg was. Maar hij gebruikt de vaten die de mensen zelf niet hadden opgemerkt, die daar ergens stonden. Hij gebruikt de vaten die in de synagoge aanwezig waren, maar voor het feest van dit nieuwe huwelijksverbond niet werden gebruikt. En die kiest hij uit. En zo is het ook voor ons. Hij wil gebruiken wat er wel al in je zit, maar wat je nog niet hebt opgemerkt. Wat je nog niet hebt gebruikt. Het is in jouw huis aanwezig en het staat daar en je hebt er nog niks mee gedaan. Misschien omdat je denkt van het niet te kunnen. Misschien omdat je denkt van ik wil dit niet of ik ben niet goed genoeg of ik moet eerst nog dit doen of dat doen. Maar we kennen allemaal Psalm 23. Sommige zelfs uit het hoofd. En Psalm 23 begint met de woorden. En dan? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. We onthouden de Heer is mijn herder. Maar ik kom gelijk achteraan. Maar mij ontbreekt niets. Als hij mijn herder is, ontbreekt mij niets. Jou ontbreekt niets. Misschien alleen het geloof dat jou niets ontbreekt. Hoeveel voorbeelden hebben we niet in de Bijbel van dat de Heer iets doet met datgene wat al in jou is, wat je al hebt, en daarmee zijn wonder gaat doen. Mozes zei tegen God voor de verlossing uit Egypte, zegt de Heer, ze gaan mij helemaal nooit geloven als ik daar kom. De farao gaat me niet geloven. En dan, wat moet ik dan doen? En de Heer antwoordt tegen hem, wat heb je in je hand? Een staf. Daar ga ik mijn wonder mee doen. Elia komt bij een weduwe en hij vraagt, mag ik wat brood van je? En ze zeggen, nou, ik heb geen brood. Maar wat heb je dan wel? Ja, nog een beetje olie en een beetje meel. Daar ga ik het wonder in doen. De discipelen, als de menigte honger krijgt, en dan zegt de Heer tegen hun, van, geef ze dan te eten. En dan zegt ze, ja, maar we hebben niet genoeg brood, we hebben niet genoeg eten. En wat, dan zegt de Heer, wat heb je wel? 5 broden, 2 vissen. Daar ga ik het wonder mee doen. Heer, ik heb het financieel zo moeilijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat heb je als offer te geven? Ja, ik heb alleen maar dit. Daar ga ik het wonder mee doen. Heer, ik kom tekort in wat ik nodig heb. Wat heb je? Ik heb 6 lege vaten. Vul het. Gebruik het. Daar ga ik mijn wonder mee doen. Het nieuwe verbond is niet dat je ergens voor moet werken, maar dat je gaat werken met wat je al hebt ontvangen. Mensen zeggen dat je iets niet kan. Jezus zegt, stop met te geloven wat je niet kan en begin te gebruiken wat je al hebt ontvangen. Je bent in hem gekwalificeerd. 2 Korinthe 3. Daar zegt hij, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. In het nieuwe verbond heeft hij jou bekwaam gemaakt. Grammaticaal gezien is dit in de aantonende wijze. Je bent al bekwaam. Niet door wat je zelf kan, maar wat hij in jou gaat doen met datgene wat jij al hebt en gaat gebruiken. Hij zegt, wij zijn zwak. Waarom? Omdat de kracht uit hem is. Het enige wat hij zegt is, laat je vullen met dat water en ik doe daarmee het wonder. Gebruik wat je hebt. Dat alles is voor mij die sot, die schat op diepte. Dat in het nieuwe verbond het aardevat is geworden tot een stenen vat door de kracht van God die hij daaraan schenkt en die elke keer weer opnieuw gebruikt mag worden, gereinigd mag worden. Zonde blijft niet hangen. Geloof het. En dat vat waarin hij zijn wonder wil gaan doen, is al in je aanwezig. Hij zal het levende water waarmee jij bent gevuld door zijn geest gebruiken tot iets wonderlijks. Want hij heeft jou bekwaam gemaakt tot zijn dienst om te doen wat al in jou is. Doe het. En dat is wat ik als zot mocht halen uit Johannes 2. En zo mogen we altijd Gods woord bestuderen. Ga schat graven. Ga kijken, wat bedoelt God hiermee? Waar wordt naar verwezen? Wat kan ik er nog meer uithalen? Wat de diepe rijkdom van God geeft in deze tekst. Zo mogen we schat graven in Gods woord. En de ene keer kom je misschien uit en val je in dat je denkt, ja, ik kom er niet uit. De andere keer graaf je iets op wat zo rijk is. Wat zoveel inzicht heeft. Dat je zegt van wauw. Wat een grote God, wat een bijzonder woord. Dit kan maar door één iemand geschreven zijn en dat is hij zelf. Ga schat graven, tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we wel danken voor zijn woord. Vader, we beseffen ons dat we nog steeds niet alles uit Johannes 2 mogen halen wat erin zit. Want uw woord is zo rijk. U hebt er zoveel in gelegd, want u bent het woord. U bent rijk, u bent groot, u bent geweldig. En zo is ook de Bijbel uw woord groot en geweldig en rijk. En u hebt het aan ons geschonken om te zeggen van zoek en vind. Ga graven. Ga kijken wat ik tot jou persoonlijk wil zeggen. En wat misschien heel iets anders mag zijn als wat vandaag gehoord is of de afgelopen weken, maar persoonlijk voor jou geschreven is. Wat er uitspringt voor jouw leven. Gebruik dat. Leef ernaar. En hij wil ook jou zo zegenen in alles wat je doet. Zo, dank u voor uw woord. We danken u voor wat u hebt gedaan. Dat u bent gebroken voor ons. Omdat wij dat vat mogen zijn tot eer en glorie van uw naam. En daarvoor wil ik u danken. Amen.